Alle ziekenhuizen in Nederland zorgen voor 7% van de CO2-uitstoot. Dat is meer dan de luchtvaartindustrie. Hoe gaat het ons lukken om een hoge kwaliteit zorg te leveren, terwijl we tegelijkertijd het milieuvoetafdruk van ziekenhuizen terugdringen? Gaat het lukken de steriele operatiekamer met wegwerkartikelen zoals handschoenen en spuiten terug te dringen, terwijl we de kans op besmetting klein houden? Dit zijn een aantal vraagstukken die aan bod komen in het interview met Anneke Kwee, gynaecologe en lid van het programma Zorgevaluatie.
Ik denk dat het goed is om te weten dat de zorg in totaal 7% van de CO2-uitstoot in Nederland voor zijn rekening neemt.
Welkom bij Green Macombe, een podcast over duurzaamheid. Mijn naam is Emon Hansson. Dit is de tweede jaargang van een serie podcast over het milieu, bomen planten, klimaatverandering en hoopvolle berichten over de toekomst. In deze podcastseries zal ik verschillende mensen hun mening vragen over wat zij in hun eigen omgeving kunnen doen om hun impact op het milieu te veranderen of te verbeteren.
Kijk, voorzitter, Nederland doet grofweg 0,5% van de wereldwijde CO2-uitstoot. En het zou hier gaan om een opwarming van minimaal 3 graden. Dit is echt een enorme bedreiging voor mensen over de hele wereld. Dan hou ik staande dat Nederland nummer 1 kan zijn in de westerse wereld in het terugdringen van de CO2-uitstoot.
As a football player, I also would like to share some reflections that we can also, I think, apply to combat climate change.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
In de podcast van vandaag gaan we een interview hebben met Anneke Kwee. Anneke Kwee is gynaecologe, maar ze is ook betrokken bij het programma Zorgevaluatie. We gaan van haar horen wat dat eigenlijk betekent en hoe dat een impact van ziekenhuizen op het milieu kan veranderen. Anneke, dank je voor het meedoen aan deze podcast. En meestal vraag ik de mensen om zichzelf te introduceren, dus kun je dat even doen? Iets vertellen over jouw achtergrond en jouw passies.
Ja, nou dankjewel Emon. Ik ben Anneke Kwee, ik ben 54 jaar. Ik werk nu 20 jaar, ruim 20 jaar alweer als gynaecoloog in het UMC Utrecht. Nee, dus mijn passie is natuurlijk zorgen voor goede zorg. Met name waar ik in zit is verloskunde. Dus het op de wereld zetten van gezonde baby's die een goede toekomst hebben. Ja. Maar een hele andere grote passie is van jongs af aan al betrokkenheid bij dierenwelzijn. En de laatste jaren ook steeds meer het klimaatprobleem.
Nou, dat is wel leuk. Je zegt van jongs af aan dat je betrokken bent. Kun jij misschien, als je teruggaat in je herinnering, misschien een moment denken dat je echt opviel van nou, ik wil eigenlijk iets meer doen of iets meer betekenen voor dieren, voor mijn omgeving?
Dat is mij eigenlijk met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was daar al heel actief in. Die had een panda-winkeltje aan huis van het Wereld Natuurfonds. En ze zat in het bestuur van het dierenasiel, waar ik in de vakanties inderdaad ging schoonmaken en honden ging uitlaten. Wij hadden ook altijd de zieligste honden uit het dierenasiel thuis. En wij waren ook al vroeg bezig met spaarlampen. En kijken inderdaad wat je kan doen aan zorgen voor dieren, maar ook de planeet.
Ja, en is daar ook jouw interesse voor geneeskunde ontstaan? Ook wat je vertelt over dierenverzorging daar, dat je daar ook wat gedaan hebt?
Ja, nou het grappige is, ik wilde vroeger ook wel dierenarts worden, maar ik werd zelf behoorlijk allergisch voor honden en katten.
Oh, ja.
Dus dat werd een beetje lastig.
En
Ik vind de gezondheid van mensen ook heel belangrijk. En ik denk, daar zullen we denk ik straks ook wel komen. Ja. Dat het allemaal met elkaar samenhangt, denk ik ook. Ja. Dus mijn interesse in geneeskunde was ook al vroeg gewekt. Vind ik ook super interessant.
Ja, en ja, je zegt het zelf al van nou, er is een verband, alles hangt eigenlijk samen met elkaar. En wat ik gezien heb, is dat de coronacrisis iedereen op een andere manier heeft doen nadenken over hun eigen gezondheid, zelfs hun geestelijke gezondheid. Van nou, wat doet dat in isolatie met je, maar fysieke gezondheid en ook het milieu. Dat een tijdje lang konden we geen auto rijden en we merkten eigenlijk hoe schoner de lucht werd. Heeft de corona een impact op jou gehad, op jouw gemoedstoestand, op jouw werk?
Nou, zeker heeft het impact gehad op mijn werk in het ziekenhuis, alhoewel ik in de verloskunde zat en zit en dat natuurlijk steeds door is gegaan, maar ja, die impact hebben we daar natuurlijk duidelijk gemerkt. En persoonlijk inderdaad, ja, zoals iedereen er last tussen aanhalingstekens van heeft gehad. Maar ja, hoop en denk ik ook dat mensen hebben ingezien dat ja, ook die coronapandemie, ja, dat ook weer te maken heeft met de manier waarop wij zelf leven. En ja, in die zin denk ik dat de coronapandemie ook een relatie heeft inderdaad met onze klimaatcrisis. En ja, hoop ik dat de dingen die wij uit de corona crisis hebben meegenomen als inderdaad bijvoorbeeld meer
Ja.
thuiswerken, minder vliegen, ja, het probleem van dieren in kleine hokken, de wilde dierenmarkten, dat we daar inderdaad goede stappen in hebben gezet, maar dat we die ook moeten gaan vasthouden. Dat hoop ik heel erg, want dan is het ook een win voor het milieu.
Ja, en je zegt er is een link tussen de coronacrisis en bijvoorbeeld dat mensen gemerkt hebben dat ze wat meer moeten doen, ook voor dierenwelzijn. Maar misschien andersom. Denk je dat de coronacrisis ook voor een deel het gevolg is van bijvoorbeeld klimaatverandering of de overbevolking of ja, hoe wij met deze wereld omgaan.
Ja, ik vind het heel moeilijk te zeggen of het een direct gevolg is. Ja, ik denk, ja, dit is niet helemaal mijn
Nee.
specialiteit. En ja, in hoeverre het inderdaad exact van die dierenmarkten terecht
Ja.
gekomen is. Ja, daar durf ik niet echt een uitspraak over te doen. Maar tuurlijk heeft het te maken wel met heel veel mensen dicht bij elkaar. En ja, de enorme hoeveelheid reizen die wij zelf ook allemaal maken. Dus in die zin heeft het wel te maken met de manier waarop wij leven. En ik denk meer dat de klimaatcrisis steeds meer ook wordt uitgeroepen als een gezondheidscrisis.
Ja.
Omdat we wel die pandemieën door klimaatverandering in toenemende mate kunnen verwachten.
Ja, precies. Dus de verspreiding is makkelijker, proef ik uit jouw woorden. Mensen wonen dicht op elkaar, mensen reizen heel ver, dus kunnen het makkelijk meenemen. En dit is misschien een voorbode. Er zijn in het verleden ook al epidemieën of pandemieën geweest. En misschien als wij zo blijven leven en niks veranderen, dat we sowieso niet zo snel van deze pandemie af zijn, maar misschien nog in de toekomst nog meer hiermee te maken zullen hebben.
Ja, we zien natuurlijk al dat er infectieziektes die in Noord-Afrika, die rukken op naar Europa. En er worden steeds meer ziektes die hier eerst niet waren, die komen hier toch naartoe. En ja, ik vind natuurlijk dat wij infectiebestrijding over de hele wereld als een belangrijk thema moeten zien. Maar het is soms ook wel goed te zien dat het minder ver van huis is dan je denkt.
Ja, en infectiebestrijden, nou noem je iets wat ik soms als leek, als buitenstaande, een klein beetje in een spanningsveld zie met verduurzamen. Als leek noem ik iets, maar misschien kun jij vanuit jouw achtergrond daar iets meer over vertellen. Is dat in het ziekenhuis bij een operatie moet je bijvoorbeeld apparaten steriliseren. Er wordt veel gebruik gemaakt van plastic handschoenen. Maar aan de andere kant, dus dat willen we ook heel graag om te voorkomen dat ziektes en infecties plaatsvinden. Maar aan de andere kant is het ook heel lastig. Ik zag een paar dagen geleden op tv een heel programma over verduurzaming in de zorg en hoeveel verspillingen eigenlijk, of hoeveel, ik geloof 6 vuilniszakken vol troep per operatie of per persoon wordt er weggegooid. Ja. Maar wat is jouw zicht of jouw visie hier?
Ja. Nou, dit is inderdaad een mooie brug naar de gezondheidszorg en de verduurzaming van de gezondheidszorg. En zeker inderdaad, de operatiekamers zijn hebben een enorm aandeel in de CO2-uitstoot van ziekenhuizen. En ik denk dat het goed is om te weten dat de zorg in totaal 7% van de CO2-uitstoot in Nederland voor zijn rekening neemt. En dat is natuurlijk in die zin vreemd dat wij zijn dagelijks bezig met gezondheid van mensen. Ja, ze genezen, helpen, preventie van ziektes. Maar ondertussen dragen we dus bij aan het ziek worden door die CO2-uitstoot. Dus er is nu een Green Deal Zorg. Daarin hebben heel veel zorginstellingen die hebben dat ondertekend. En daarin hebben we ook doelen gesteld, inderdaad. De 4 belangrijke doelen zijn CO2-uitstoot verminderen, minder medicijnresten in het afvalwater, circulair werken en verder ook een gezondheidsbevorderende omgeving. Jij doelt nu net op het circulair werken. Ja. Dat is inderdaad op dit moment echt wel een heel belangrijk thema. Ik denk dat wij, je begon over infectiepreventie, dat wij ook wel een beetje doorgeschoten zijn. Natuurlijk moeten wij schoon en soms steriel werken, zeker bij een operatie. Maar het kan soms ook minder. De regels zijn denk ik soms een beetje te streng. Nou, daar zijn we over in gesprek. En wat gebeurd is in de afgelopen 10, 20 jaar is dat we ontzettend zijn overgegaan op allerlei wegwerpmaterialen. Dus dat betekent dat we instrumenten eenmalig gebruiken en het dan gewoon weggegooid wordt. Net zoals bijvoorbeeld onze steriele OK-jassen. Ja, die zijn van een materiaal en dat wordt gewoon meteen weggegooid. En er zijn nu steeds meer onderzoeken die laten zien dat dat niet duurzaam is. Hè. Dus dan doe je een zogenaamde levenscyclusanalyse, hè, van wieg tot graf. En dus het gaat om de delving van de grondstoffen, het maken van het product, het vervoeren van het product, het gebruik en dan weer de afvalverwerking. En dan zie je dat inderdaad de gewone herbruikbare OK-jassen veel duurzamer zijn. Dus ik heb het niet helemaal in mijn hoofd, maar het zit echt wel in de orde van de grootte van een halvering van je CO2-uitstoot en veel minder gebruik van water. En ik heb zelf net zo'n levenscyclusanalyse gedaan voor een wegwerp bevalsetje. Daar zitten metalen instrumenten in, wat tangetjes en scharen. En opeens waren wij ook overgegaan op zo'n set die je dan na een bevalling meteen weggooide. En dat hebben we nu laten uitzoeken door mensen die daar verstand van hebben. En dan blijkt eigenlijk dat als je zo'n herbruikbare set hebt, die we vroeger hadden, dat die al bij de derde keer gebruik duurzamer is dan de wegwerpset. Oh. Terwijl je zo'n herbruikbare set waarschijnlijk wel meer dan 500 keer kan gebruiken. Oh, dus wij gaan nu weer terug naar herbruikbaar. En ik denk dat we die revolutie de andere kant op, denk ik de komende jaren steeds meer gaan maken. Het kan niet altijd. Maar terug naar herbruikbaar, ook minder gebruik. Hè, dat is natuurlijk het duurzaamste als je het minder gebruikt. Ja, er zijn eigenlijk talloze voorbeelden waarbij je zegt van, ja, is dit nou eigenlijk wel nodig?
Ja, en jullie staan dus stil bij een aantal dingen. Je noemde, ja, je begon te vertellen dat ongeveer 7% van de CO2-uitstoot door de zorg in het algemeen. Dat is best wel veel, dat is zelfs meer dan de luchtvaart.
Ja, dat
dus
klopt.
Dat is even een eye-opener. En je noemde dat, ik weet niet of het een manifest is, die vier dingen van CO2-uitstoot, minder medicijnen, circulair werken en gezonde omgeving. Is dat een beleid of een manifest of is dat meer een ambitie? Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is de Green Deal. Je hebt natuurlijk meerdere Green Deals en dit is dan specifiek de Green Deal zorg.
Ja.
Er is ook een vanuit het ministerie van VWS een kwartiermaker duurzame zorg.
Ja, precies. Maar Nederland heeft zich gecommitteerd aan de Parijsakkoorden dat we in ieder geval bij 2050 CO2-neutraal moeten zijn. Maar nog ambitieuzer, via de Europese Unie moeten we tegen eind 2030 moeten we al halverwege zijn.
Ja, nou, die Green Deal zorg die sluit daarbij aan. Hè. Die heeft dezezelfde ambities.
Ja.
En die is door partijen echt ondertekend. Dus het is natuurlijk altijd de vraag, wat zijn dan de sancties als je het niet voor elkaar krijgt? En dat durf ik ook niet te zeggen, wat de consequenties zijn. Maar ik denk wel dat de beweging op gang is gekomen. En het is wel zo dat de zorg heeft daar een tijd in achtergelopen. Dat ervaar ik eigenlijk zelf, heb ik dat ook ervaren.
Ja.
Ik ben al heel lang met duurzaamheid bezig in mijn privéleven. Scheiden van afval, minder autorijden, minder vliegen.
Ja.
Ik eet veganistisch. Dat soort dingen.
Dat is al heel veel, vind ik.
Ja, maar op het moment dat ik over de drempel van het ziekenhuis stapte voor mijn werk, dan zat dat niet meer in mijn hoofd. Dan ging je gewoon je werk doen.
Ja.
En het gekke is dat ik er heel lang niet bij stilstond, dat wij ook heel veel dingen doen die anders kunnen.
Ja.
En dat we daar dat afvalscheiden daar ook zinvol is. Dat meer plantaardige eiwitten in het ziekenhuis eten ook zinvol kan zijn. En al het afval wat wij produceren. En noem maar op. Dat we enerzijds proberen in mijn vak dan, waar je heel dichtbij zit, het nieuwe leven, dat je baby's op de wereld zet, maar ondertussen bezig bent hun wereld ontzettend te verduiden.
Ja, dat precies. Dus die bewustzijn is er gekomen. We kunnen onszelf, vind ik, niks verwijten dat we, dat onze ogen geopend zijn. Maar toch zijn er, omdat wij al zoveel jaren op een andere manier, en dat is misschien organisch gegroeid, dat we heel veel afval creëren, dat onze CO2-voetafdruk groter is. Maar omdat er nu gevestigde orde is, we hebben ook een enorme medicijnenlobby, om het maar zo te noemen. We hebben een enorme, het zijn allerlei fabrikanten die al nou eenmaal bepaalde producten groeien. En ik zie voor mezelf wel misschien een spanningsveld, maar ook echt heel realistisch. Misschien raken we ook banen kwijt als we duurzamer gaan worden. Heb je ideeën over hoe we op een goede manier toch naar die reductie kunnen gaan?
Misschien kan ik je ook nog iets vertellen over mijn andere baan.
Dus vertel.
Dat ik gynaecoloog ben in het Utrecht.
Ja,
maar sinds 2 jaar werk ik ook bij het programma Zorg, Evaluatie en Gepast Gebruik.
Ja.
En dat programma wil een opschaling van dingen die eigenlijk in de praktijk al wel gebeuren, wat ik zo zal uitleggen. En zorg dat het in het systeem is ingebed. Het gaat erom dat van heel veel behandelingen en ook diagnostische middelen, we eigenlijk niet zo heel goed weten hoe effectief het is. En geschat wordt wel dat dat in de 50% van alles wat we doen zo is. En dat moeten we uitzoeken. Dat noemen we zorgevaluatie. En ik zal straks een voorbeeld noemen. Ja. En gepast gebruik is dat we ook de resultaten die daaruit voortkomen, dat we die in de praktijk implementeren. En de wil is er wel, maar je ziet in de praktijk dat dat gewoon vaak ontzettend lang duurt. En dat er ook allerlei barrières zijn om dat te doen.
Ja.
Dus binnen dit programma werken we aan die cirkel van welke vraagstukken zijn er die we moeten oplossen. Nou, we lossen ze op. We hebben de kennis over wat de meest effectieve behandeling is. Dus de beste zorg voor de patiënt.
Ja.
En we gaan dat zo snel mogelijk zorgen dat het ook in de dagelijkse praktijk gebeurt. Nou, als ik een paar voorbeelden noem, uit mijn eigen vak bijvoorbeeld. Mm-hmm. Toen ik begon, toen vrouwen die een dreigende vroeggeboorte hadden, dus vroegtijdige weeën, die werden opgenomen in het ziekenhuis, kregen weeënremming en soms wel wekenlang. Of op en af, dan werden ze weer opgenomen. Ze bleven gewoon weken in het ziekenhuis liggen.
Ja.
En een zorgevaluatiestudie heeft laten zien dat niet zinvol is. Hè, dat 48 uur remmen zinvol is.
Ja.
Hè, dus dat, en langer is niet zinvol. Dus nu doen we dat niet langer meer dan 48 uur. Nou, dat betekent dat we betere zorg leveren. Maar dat het ook opnames bespaart en kosteneffectiever is.
Ja.
Een ander voorbeeld is...
Misschien over deze voorbeeld. Krijg je dan misschien weerstand bij mensen die nog niet weten dat het minder efficiënt is? Want ik kan me voorstellen van, nou, dit hebben we al 10 jaar zo gedaan. En waarom moeten we dat terugdraaien? Of is dit makkelijker uit te leggen?
Dus dat klopt. Dus draagvlak hebben om de studie uit te voeren en zorgen dat je de juiste studie doet. En uiteindelijk zijn mensen natuurlijk, iedereen wil de beste zorg leveren. En als de bewijskracht maar groot genoeg is, dan zul je dat gaan toepassen. En ik denk dat daar ook wel iets in zit, inderdaad, dat meten is weten. We moeten nog van heel veel dingen weten wat het beste is. En ik denk dat het beste ook vaak het duurzaamste is.
Ja, zeker.
Het zal niet altijd zo zijn, maar de voorbeelden die wij hebben laten zien dat het vaak kosten bespaart en ook duurzamer is. En dan geef je de beste zorg. Dus dat is win-win-win.
Ja, vooral ook mensen informeren, denk ik. Dat dit, meten is weten, maar niet iedereen weet het nog.
Nee, dat het gemeten is. Dus ook dat is zeker heel belangrijk, inderdaad, om zowel de zorgprofessionals daarin goed mee te nemen, maar ook patiënten. En en het is ook niet altijd zwart-wit.
Ja.
En dus is het niet altijd zo dat het nooit meer iets gebeurt of altijd. Maar patiënten hebben natuurlijk ook een keuze, maar een gefundeerde keuze kun je dan samen met de patiënt nemen.
En je had nog een voorbeeld? Vertel.
Een ander voorbeeld is, het gaat ook weer over die vroeggeboorte. En vroeger was het vooral inderdaad het hebben van contracties, harde buiken. Dan zei je, er is een dreigende vroeggeboorte.
Ja.
En nu hebben we ook een testje van wat slijm van de baarmoederhals. En we meten de baarmoederhalslengte. En dan kunnen we dat veel beter voorspellen. Dus dan hoeven vrouwen, kunnen we ze soms geruststellen en zeggen van, nee, de kans dat u te vroeg gaat bevallen is ontzettend klein. En dan hoef je iemand niet op te nemen. En dan hoef je iemand niet met een ambulance naar een academisch ziekenhuis te sturen als ze minder dan 32 weken zwanger zijn. Omdat daar dan een baby kan worden opgevangen. Dus dat bespaart een hoop leed ten eerste. Hè, want het geeft ontzettend veel stress.
Ja.
Maar ook weer opnames, ambulancevervoer en ook kosten dus. En ook dat is dus weer duurzamer.
Ja.
Dus ja, zo zijn er heel veel voorbeelden, ook uit andere vakken. Hè. De KNO-artsen hebben bijvoorbeeld laten zien dat vroeger werd bij heel veel kinderen natuurlijk de keel en handen geknipt.
Ja, ook bij mij zijn die weggehaald. Daar zijn
ze met 40% hebben ze dat gereduceerd doordat alleen ze doen bij een bepaalde groep kinderen.
Ja.
Hè, de orthopeden hebben laten zien dat ze, als je knieklachten hebt boven de 50 en het knie gaat niet op slot. Hè, dat je dan een gewone foto maakt en niet een MRI. En ook niet in de knie gaat kijken.
Ja.
Omdat het meestal niks oplevert. Nee. En eerder, het kan ook nog kwaad.
Het kan inderdaad.
Het kan kwaad als je in de knie gaat kijken. Dus ook dat bespaart weer een hoop CO2 als je dat allemaal niet doet. Dus ik denk dat er een hele win-win zit. En dat het dus uiteindelijk gezondheid bevordert ook.
En heb je, wat je vertelde ook, dat je, hè, en dat hebben wij allemaal in de privésfeer ook van alles aan het proberen zijn om onze milieuvoetafdruk te verkleinen. Is er iets verrassends, onderzoeksresultaat over klimaatverandering, waarvan jij denkt van, dit ben ik de laatste tijd, heb ik dit ook nog gehoord en daar moeten we ook rekening mee houden?
Dat is best een brede vraag. Wat ik steeds meer zie en ook uitdraag, omdat ik denk dat dat ook een goede motivatie voor mensen is, is inderdaad die klimaatcrisis ook een gezondheidscrisis is.
Ja.
Dus dat is denk ik heel belangrijk. En persoonlijk voor mijzelf is, omdat ik ook, begon ik ze net mee ook, dierenwelzijn ontzettend belangrijk vind, is de hoop dat we steeds meer plantaardig gaan eten. Hè, omdat ik denk dat daar ook een win-win-win is. Hè, en het is goed voor de gezondheid, hè, veel minder dierlijke producten. En het is goed voor het klimaat als er minder dieren in de veehouderij zijn. En dat is ook goed voor het welzijn van dieren. Dus dat is voor mij een heel belangrijk item. En zelf ben ik pas sinds begin dit jaar, in januari, meegedaan met de Vegan Challenge.
Ja, wat is dat?
Dat is dat je net zoals Dry January, doe je een maand lang probeer je plantaardig te eten.
Oh, wat goed.
Ik was al heel lang vegetariër.
Ja. Maar vegan is nog een stap
dat
verder.
Ja, dat is ook dat je geen melk en geen kaas en eieren
geen meer. Eieren.
En dat was voor mij wel een eye-opener zelf ook. Dat ik heel lang, heb ik nog wel zuivel gebruikt. Maar eigenlijk doe je dan net zo goed nog mee aan die hele veehouderij. En gebeuren daar ook best nare dingen. Dus dat was voor mij, is dat, heb ik me pas een paar jaar geleden zo beseft. Dus,
En voor de Nederlandse kaaskop, om het maar zo te zeggen, is het laten staan van een stukje kaas best wel lastig, denk ik.
Ja,
hoe verging jou dat? Ook,
ik vond kaas ook het allerlastigste. En ik zeg ook niet dat dat iedereen volledig vegan moet worden, inderdaad. Nee. Hoor. Ik denk dat dat ook niet haalbaar is. En heel soms neem ik nog wel eens een stukje kaas. Maar ik moet zeggen, het gaat me steeds beter af. En ik mis het ook steeds minder. En er komen al gelukkig ook steeds meer hele mooie plantaardige producten en alternatieven voor kaas. Ik denk dat je het ook niet plantaardige kaas moet noemen. Maar
er zijn ook diezelfde natuurlijk.
Behoeftes stilt.
Ja.
Maar kaas vond ik ook lastig, klopt.
En even een prikkelende vraag hoor. Is het niet slecht voor je gezondheid om vegan te zijn?
Nee, dat heeft best wel heel veel gezondheidsvoordelen ook.
Oké, vertel.
Kijk, je moet er natuurlijk wel, maar dat is voor elk dieet zo. Hè? Dus ik denk dat er ook heel veel mensen überhaupt ongezond eten.
Ja,
hè? Want dat is natuurlijk echt wel een probleem van deze maatschappij, hè? De overgewicht. En dat er heel veel mensen zijn die niet voldoende aan hun voedingsstoffen komen. Dus je moet daar wel op letten. Maar het enige wat je echt moet suppleren is vitamine B12. En zelfs daar zijn er ook veganisten die zeggen, dat kan ik ook wel uit de voeding halen. Maar goed, dat is het enige wat ik wel zelf ook gebruik. En verder, ja, eet je denk ik bewuster en gezonder. En kan je met bonen en tofu en gewoon veel groenten ontzettend al je bronnen wel binnenhalen. En ik moet zeggen, er zijn ontzettend veel topsporters, hè, die ook vegan eten. Zoals Djokovic, hè, de toptennisser, zusjes Williams. Lionel Messi schijnt voornamelijk plantaardig te eten. Dus er zijn ontzettend veel en hele sterke, sterkste man en vrouw ter wereld, die geloven ook echt in plantaardig. Dus ik denk dat het een fabeltje is wat wel gegroeid is ooit, dat je tekorten hebt, maar dat hoeft helemaal niet.
Nou, het is wel een mooie stimulans en leuk dat je ook die voorbeelden noemt, want dat kunnen wel idolen zijn, zeker voor de jongere generatie. Nou is het zo, en ik probeer even te kijken naar, misschien komen we bijna aan het einde van dit gesprek, maar ik heb nog een paar dingen. En dat is dat, we hebben het over gedrag. Gedrag is best wel lastig te veranderen. Misschien kunnen wij in Nederland onze milieuafdruk een beetje verkleinen. Zoals je weet ben ik met Green Macombe een aantal jaren geleden begonnen om bomen te planten. En dat is dat het idee daarachter is dat wat je niet kan reduceren, ook kan compenseren. Hoe sta je daar tegenover?
Ja, dat heb je mij inderdaad eerder verteld. En dat vind ik heel erg mooi. Ik denk dat dat heel goed is. Kijk, het begint wel met reduceren.
Ja.
Dus ik denk, ik heb het wel eens ingevuld, hè, zo'n staatje waarin je kunt berekenen hoeveel planeten je zelf, als iedereen zo leeft zoals jij leeft, hoeveel planeten er dan nodig zijn. Ja. En dan had ik er geloof ik nog bijna 3 nodig. Dus terwijl ik al probeer wel bewust te leven, maar ja, in het rijke Westen gebruik je gewoon heel veel. En ik denk dat ik zelf nog steeds verder omlaag kan. Maar iemand anders zei ook, op het moment dat je geboren wordt, ga je CO2 produceren.
Ja.
Dus ergens moet je ook compenseren. En ik denk ook dat bomenplanten ook zo'n win-win-win is. Enerzijds inderdaad compenseer je CO2. Het is weer een plek voor biodiversiteit. Het is gezond voor mensen om in de natuur te zijn. En meer groen om zich heen te hebben. Dus ik vind het fantastisch dat, dat je compenseert. En ja, als je dan toch een keer moet vliegen bijvoorbeeld, we zullen dat toch ook wel deels blijven doen. Compenseer het dan op zijn minst.
Ja, zeker. En dus juist de combinatie van reduceren en beginnen met reduceren en dan wat je niet kan reduceren, kun je eventueel compenseren, is misschien een goede combinatie.
Ja, ik denk wel dat het nog wel belangrijk is, want dat was voor mij eigenlijk ook nog wel een eye-opener. Inderdaad, dat je hebt die 10 R'en. Ik kan ze niet uit mijn hoofd.
10 R'en. Nou, we zullen later opzoeken en in de een link.
Ja, maar dat begint inderdaad met reviews en reuse en remanufacture. En helemaal onderaan staat bijvoorbeeld pas recycle.
Ja.
En recyclen en je denkt dat je goed bezig bent als je aan het recyclen bent. En dit is beter dan dat je het niet doet. Maar reduceren is het allerbeste. En ik denk dat die bewustwording nog wel wat groter kan. Dat begint met reduceren en daarna inderdaad compenseren.
Nou, ik zal ook, als wij deze podcast gaan delen met mensen, een linkje geven naar Green Macombe is ook bezig met een testje die je kan doen om je eigen voetafdruk en vervolgens wat tips om te reduceren. Dus voor degenen die nieuwsgierig zijn en dat nog niet gedaan hebben, kunnen dat zo doen.
Ja, heel goed. Ja, want dan schrik je toch.
Ja,
Het geeft ook inzicht in waar jouw grootste klappen zitten.
Precies, precies.
Ja.
kun je, en dat is misschien dan ook een tip voor mensen, van nou, waar moet ik eigenlijk beginnen? Begin ik met mijn eetpatronen? Moet ik tweedehands spullen kopen? Begin ik met vaker op de fiets naar het werk in plaats van met de auto? Hè, er zijn heel veel dingen, maar waar begin ik? Waar kan ik de grootste impact maken? Dus zo'n profiel kan je wel daarbij helpen.
Ja, en voor de luisteraars inderdaad, het is ook ontzettend, geeft ook heel veel voldoening als je dingen doet. Enerzijds moet je misschien wat dingen laten die je fijn vindt, maar het geeft ook een heel goed gevoel als je er bewust mee bezig bent en inderdaad stappen zet. En er hoeft ook niet hele grote stappen meteen te zijn, maar elke kleine stap helpt.
Ja, nou, we zullen die tip zeker in acht nemen. Allerlaatste vraag. Stel, ik ga een volgende podcast doen. En ik ga iemand interviewen. Wie zou die persoon zijn dat je bij jezelf zegt van, nou, dat vind ik zo interessant. Ik ga die podcast beluisteren.
Ja, ik heb ooit zelf een lezing gehoord van Rosanne van Voorst, die het boek Ooit aten we dieren geschreven heeft. Oh, ja. Dat heeft mezelf wel heel erg geïnspireerd, inderdaad, ook om de stap naar plantaardig eten te maken. Ook omdat we daarmee het wereldvoedselprobleem eigenlijk grotendeels ook meteen oplossen.
Okay.
En daar hebben we het natuurlijk nog helemaal niet inderdaad over gehad.
En wat zegt ze daarover dan, het wereldvoedselprobleem?
Kijk, we hebben een ontzettend inefficiënt voedselsysteem, omdat wij heel veel dieren gebruiken. En bijvoorbeeld, schatting is dat 90% van alle soja wordt opgegeten door dieren.
Oh ja.
En vervolgens eten wij die dieren. Hè, om een stukje vlees te produceren, dat kost duizenden liters water.
Ja.
En ja, dat is dus heel inefficiënt. Dus als je al die grond die je gebruikt voor het voedsel van dieren, en het dieren houden van de dieren zelf, als je dat gebruikt gewoon voor voedsel voor mensen die het direct opeten, ja, dan hebben we genoeg op de wereld. Dat is één ding wat zij zegt. En natuurlijk ook inderdaad de verspilling van voedsel. Er wordt nog steeds ontzettend veel voedsel verspild. Deels direct door onszelf wat we in de vuilnisbak gooien, maar ook heel veel voedsel wat gewoon überhaupt de supermarkt niet haalt. Ik vond het heel interessant haar kijk daarop. En ook het feit dat we zeggen altijd, we zijn geboren als omnivoren.
Ja.
De vraag is of dat zo is.
Of dat ook echt zo is.
Ja. Dat we vroeger, zij is antropoloog en vertelt dat we vroeger eigenlijk begonnen zijn met planten eten.
Oh, nou, dit is echt wel een goede tip, vind ik. Ik zal
er zijn
zoeken.
Misschien ook wel mensen die ook een dergelijk verhaal kunnen houden. Ja, want ja, dit is denk ik voor het voedselprobleem wat wij door klimaatverandering eigenlijk steeds groter wordt.
Dat is
wel een goede optie.
Ja, en het heeft inderdaad met de circulaire landbouw te maken en dat soort gedachten goed. Dus ik ga mijn best doen.
Ja, ja.
En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het meedoen aan deze podcast.
Ja, ik vond het leuk om te doen.
Ja, superleuk.
En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vonden.
Ja, nou, ik ben ook benieuwd. Dankjewel.
Ja.